ik jouw stem en mijn stem op verschillende kanalen heb. En dan kan ik achteraf zorgen dat ze alle twee mooi gezien, mooi even luid staan en zo.
Oké. Okay.
Goed. Dat was niet gemakkelijk.
Ja.
Dat was,
nee.
Dat was niet gemakkelijk, maar we hebben elkaar toch gevonden. Goed, gaan we eraan beginnen? Ja, oké. Okay. En dan hebben we minder kans dat we plots slecht geluid hebben door, doordat de bandbreedte te kort is. Hè.
Ja.
Goed?
Ja, kijk. Dan ga ik eventjes andere programma's...
Ja. Ah ja, wat we ook moeten doen, is heel belangrijk, is onze smartphone op vliegtuigmode zetten.
Oké.
Okay. Want anders heb je het risico dat er storingen doorkomen op het moment dat hij een signaal zoekt. En dan krijg je zo'n geluid, zo'n geratel. En je krijgt dat niet meer uit de klank weg.
Oh ja, dat is wel heel slim. Ja, dan zet ik sowieso ook even mijn computer uit. Dus op slaapstand. Dat scheelt ook weer en dan doe ik eventjes mijn raam dicht. Ik heb wonen een beetje een drukke buurt.
Ja, oké.
Okay. Er komen er nog wel eens auto's voorbij gereden. Ja. Ah, kijk, dat is een stuk sneller. Hoor je mij echt goed zo?
Ja, zeer goed. Het is, de klank is zeer goed nu.
Oké. Okay.
Dus... ik stel voor, dus als misschien een aantal afspraken. Mocht er plots veel lawaai zijn van een passerende wagen of een sirene of zo, dan stop je gewoon even en beginnen we opnieuw met het stukje dat we dan bezig waren. Hè.
Ja.
Ja. Dus dat kan geen kwaad, ik ga dat dan achteraf wegsnijden. Ik ga je dan ook, het zal dan waarschijnlijk morgen zijn, de integrale opname opsturen. Mocht er tussen. Dingen tussen zitten dat je zegt, oh, ik heb toch liever dat je dat niet uitzendt, dan kan ik dat altijd er nog tussenuit knippen.
Nou, oh, dat is wel fijn, ja.
Hè? Ja, hoe lang gaat het duren? Ik weet het niet, hè. We gaan zien, hè. Als we een interessant gesprek hebben, dan blijft het lopen.
Ja,
en dan ga ik het achteraf een stuk knippen om er een paar uitzendingen mee te maken, en anders is het één uitzending. Hè.
Ja.
Goed. Dus we gaan starten, hè?
Ja.
Nee, misschien kunnen we starten met het volgende. Kan je je misschien eerst een beetje voorstellen, Leon?
Ja, ik ben Leon Korteweg. Ik ben geboren in Zwolle in 1990. En ik heb geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. En daarna heb ik nog een cursus onderzoeksjournalistiek gedaan aan de Hogeschool in Utrecht. En ik ben nu een beginnend journalist. En sinds enige tijd ben ik actief in verschillende maatschappelijke sociale bewegingen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En de voornaamste daarvan is de sceptische beweging. En daarnaast ben ik ook nog betrokken bij de atheïstische beweging, de vrijdenkersbeweging, de humanistische beweging. Die zijn alle drie... Alle vier eigenlijk zijn die nauw aan elkaar verwant. En ik hou me ook nog wel eens bezig met veganisme. Ja, dus een manier om dierenleed zoveel mogelijk te verminderen. En republikeinisme, dus voor een gekozen staatshoofd. Maar daar hou ik me nu weer iets minder mee bezig. Maar toch komt uiteindelijk het meeste toch wel weer op scepticisme. En dat doe ik voornamelijk op Wikipedia. Door artikelen te schrijven over scepticisme en over pseudowetenschap. En dus het testen van uitzonderlijke beweringen en kijken of ze waar zijn of niet.
Ja. Maar eigenlijk je inkomen haal je vooral uit journalistiek nu? Of?
Op het moment werk ik in een archief, het regionale archief Nijmegen. En daarna hoop ik de journalistiek in te gaan. Mm-hmm. Dat zal misschien binnenkort bij Yalta.nl zijn. Dat is een nog relatief nieuwe opiniesite en nieuws en commentaar. En het is ook journalistiek. En dat gaat heel erg over politiek en cultuur. En vooral Nederland, maar ook iets breder in Europa en de wereld.
Ja. Nu, je zit in heel veel verenigingen en we gaan daar straks wat dieper op ingaan. Maar, en dus zoals je daar straks zei, een belangrijke hoofdthema is daar... Hallo?
Ja?
Ah ja, je hoort mij nog. Mijn scherm ging uit en ik dacht dat het allemaal weg was. Dat is niks. En eigenlijk het hoofdthema in al die activiteiten, zoals je zei, is scepticisme. Maar je bent niet geboren als scepticus, hè?
Kan je er
iets over zeggen over je achtergrond van daarvoor? En hoe je dan eigenlijk tot scepticisme gekomen bent?
Ja, want daar heb ik inderdaad nog niet genoemd. Want ik ben opgegroeid in een antroposofisch gezin. Mm-hmm. Ik ging naar de vrije school. Ja, dus een antroposofische school. Die is ooit opgericht door Rudolf Steiner. Ja, dat is een Oostenrijkse... hoe zullen we het eens noemen? Ik zou
filosoof of zoiets?
Filosoof, theoloog.
Ja.
Geleerde. Een beetje een autodidact. Dus hij leerde zichzelf heel veel dingen. Maar na het einde van zijn leven toe werd hij steeds meer een pseudo-wetenschapper. Misschien was hij dat eigenlijk altijd al wel. Maar hij combineerde heel veel... esoterische ideeën in het late 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse Centraal-Europa eigenlijk. Hè, vooral het Duitsstalige gebied. En daar is de antroposofie uit voortgekomen. Het was eigenlijk een afsplitsing van de theosofie. En dat is zeg maar een beweging die zegt dat eigenlijk elke religie wel een soort van waarheid heeft. En dat ze allemaal eigenlijk hetzelfde willen. En dat je daar het beste van moet kiezen. En ze waren op zoek naar de verlosser van alle religies. En ze menen die te gevonden te hebben in ene Krishnamurti. Een 10-jarige jongen in India die van niks wist. En Rudolf Steiner had zoiets van nou, volgens mij is hij niet onze verlosser, onze wereldleraar. Dus hij is voor zichzelf begonnen eigenlijk met de antroposofie. En hij heeft daarbij steun gekregen van verschillende vrijzinnige katholieke kerken in Duitsland. En die hebben een soort van verbond gesloten. En dus hij leverde antroposofie en de vrije scholen. En die verschillende vrijzinnige kerken, die werden de christengemeenschap. Mm-hmm. En... nou zijn mijn ouders nooit heel erg streng geweest in het geloof. Ze hebben wel een beetje hun eigen weg gezocht. Hè. Ze kwamen zelf ook van andere stromingen. Mijn vader is ongelovig opgevoed, maar wel met christendom grootgemaakt. Omdat zijn ouders dat belangrijk vonden, belangrijk cultureel erfgoed vonden. Mijn moeder die is streng gereformeerd opgevoed. Een hele strenge protestantse stroming. Maar die heeft zich van het geloof afgezet. En ze zijn... Toen ze elkaar ontmoetten, zijn ze een tijd ongelovig door het leven gegaan. Maar ze hebben zelf uiteindelijk gekozen voor iets met zingeving. En toen kwamen ze bij de antroposofie terecht. Nou, ze waren er nooit echt streng in. Maar het heeft wel een belangrijke rol gespeeld in mijn vroege leven.
Ja.
En wat je dus krijgt is heel veel achterhaalde denkbeelden eigenlijk. Hè? Dus veel met astrologie te maken, veel met opvattingen over hoe je landbouw zou moeten doen. Hè? Dus wij kregen één keer in de week het groentepakket, de rest van de week wel gewoon uit de supermarkt, maar het groentepakket, dat is onbesproeide, speciaal verbouwde gewassen, op antroposofische wijze geteeld. En dan kom je nog wel eens wat slakjes tegen of insecten in je sla. Omdat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het wordt gezien als slecht en zo. Een ander belangrijk aspect is dat mijn ouders altijd tegen vaccinatie waren. Hè? En zij zeiden van ja, maar... En dat komt omdat zij incidenten hebben meegemaakt. Volgens welke zij denken dat vaccinatie eigenlijk meer slecht doet dan goed. En dat er gevallen zijn waarin je vaccinatieschade zou leiden. En er is eigenlijk één anekdote die ze heeft geschokt. Hè? Dus een patiëntje van een collega van hen, die zou in een coma zijn geraakt na een prik. Nou kan ik dat verhaal verder niet verifiëren, maar dat leidde in ieder geval bij mijn ouders ertoe om vaccinatie met een wantrouwend oog te bekijken. Mm-hmm. Hè, dus,
maar eigenlijk die vaccinatie of antivaccinatiebeweging bij de antroposofen, dat is eigenlijk nog van lang voor Andrew Wakefield en gans het autismeverhaal, hè? Of niet?
Ja, dat klopt. Ja, want Andrew Wakefield, zijn publicatie was volgens mij in 1998. Uh-huh. Maar mijn ouders die waren hier al in de jaren 80 mee bezig met hun wantrouwen eigenlijk tegenover vaccinatie. Het ging ook niet zozeer over autisme, maar over allerlei andere zaken. Waaruit zou blijken dat het eigenlijk beter is om gewoon een ziekte op de natuurlijke wijze krijgen en daar dan je immuniteit voor op te bouwen, dan om dat via vaccinatie te doen.
Mm-hmm. En ben je dan ook naar een antroposofische school geweest?
Ja, dus de vrijschool, hè, dat is dat, ah, ja, dat noemt. Ja.
En heb je daar eigenlijk veel invloed van gehad? Was dat sterk verschillend van de traditionele scholen? Waren er zaken die heel anders waren?
Ja, dat zou ik wel zeggen, want ik heb ook nog 2 jaar op een Rooms-Katholieke basisschool gezeten. Dat was omdat ik een tijd gepest was op die vrije school en dat konden ze niet zo goed oplossen. En toen ben ik naar een andere school gegaan. En er waren sowieso meerdere problemen die niet zozeer met de ideologie te maken hadden, maar met gewoon het functioneren van die specifieke school. Dus er waren ook meerdere andere leerlingen die vanaf waren gegaan. Dus ik ook. Dus ik heb wel het verschil gezien tussen een Rooms-Katholieke basisschool en een vrije school. En er zijn een paar dingen die opvallen. De klassen zijn veel groter bij gewone
Rooms-Katholieke school.
Ja, en dus op de vrije school zijn ze over het algemeen kleiner. En dus je hebt wel meer aandacht van de leraar, die heeft veel meer tijd om aandacht te besteden aan individuele leerlingen. Maar wat me dus ook opviel, was dat er, voor zover ik weet althans, geen toetsen werden gedaan. Geen proeven, geen schriftelijke overhoringen. En je kreeg dus ook geen cijfers. Je kreeg alleen, aan het eind van het jaar kreeg je een getuigenschrift, waarin stond, maar dat was iets voor de ouders, hoe goed je iets had gedaan. Maar je werd dus niet beoordeeld. Dus het was voor mij best wel raar om voor het eerst een proefwerk te krijgen op de basisschool. En daar in één keer een cijfer voor te krijgen. En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel leerlingen fijn is. Als ze dus niet die prestatiedruk krijgen. En als ze een onvoldoende halen, dat ze daar dan niet vervelend over voelen. Maar toch denk ik dat het uiteindelijk wel stimuleert. Een beetje weet je ook van, hey, ik ben dingen aan het leren en
ja, maar
ik moet mijn best doen.
Maar tegelijkertijd, als je kijkt nu dan naar de nieuwste bevindingen in pedagogie en motivatie, is men toch ook weer voorzichtiger met die toetsen en examens, hè?
Is dat zo?
Ja. Dus je leest weer meer en meer pedagogen die zeggen van eigenlijk daarmee creëer je een extrinsieke motivatie en gaan de kinderen niet meer naar school gaan omdat ze echt gemotiveerd zijn om iets bij te leren, maar eerder om te slagen voor het huiswerk of voor het examen. Hè. Maar ik denk dat het een stuk in het midden ligt. Die discussie ligt nog open hoor, maar het gaat weer in die richting.
Oké. Nou, in ieder geval, dat was wel een belangrijk verschil wat ik merkte. En ja, ik had zelf het idee, toen ik op de basisschool kwam, dat ik veel meer leerde dan op de vrije school. Maar dat is misschien omdat er getoetst werd op wat we te leren kregen. Ja, ja. Dus misschien is dat niet zo. Misschien is dat een subjectief idee. Maar ja, een kwestie die niet zozeer op mijn school speelde, maar wel op de school van mijn broer en zus, die later ook naar de voortgezet vrije school gingen, was dat een deel van de antroposofie wel racistisch genoemd kan worden.
Ja.
Want er werd een vak rassenkunde gegeven. Mm-hmm. Tenminste tot midden jaren 90. En toen zijn ouder is daar wel mee naar de school gegaan. Toen, want er kwam een kind thuis met rare tekeningen. Waarin, blanke kindertjes in het zonnetje stonden. En zwarte kindertjes aan de zijkant in het duister. En ja, daar zaten allemaal rare ideeën achter. En ja, er is een grote controverse over geweest. En antroposofen wisten niet zo goed hoe ze erop moesten reageren. Er is uiteindelijk al een commissie ingesteld toen. Hè, van, dit is toch... Er zijn, als we nu alle werken van Steiner eens bekijken, dan zijn er 16 uitspraken die wel als racistisch zouden kunnen worden beschouwd.
Ja.
Maar uiteindelijk zeggen ze, ja, maar dat is niet erg. Dus die commissie, ja, die probeerde eigenlijk Steiner's gedachtegoed te beschermen.
Ja. Hij is de guru en hij kan dus niks misdoen.
Ja, ja, er zijn heel veel antroposofen, vooral zeg maar nadat ik al van die school af was, die best wel hem zien als een onfeilbaar figuur, als een soort van tweede Jezus. Ja, dus het is een soort van christendom, maar hij geeft er weer een nieuwe dimensie aan.
Ja.
En het is moeilijk om die mensen te laten toegeven dat Steiner ooit eens een keer een fout heeft gemaakt of zo.
Mm-hmm.
Maar goed, ik moet zeggen, het gezin waarin ik opgroeide was dus niet zo heel streng in de leer. En ik mocht ook gewoon de kerk verlaten toen ik op mijn 13e aangaf van het doet mij niet zoveel, het geloof.
Ja.
Ik heb wel een tijd echt in God geloofd, maar dat was voor mij een heel vaag concept eigenlijk.
Ja.
Ik wist wel, zeg maar, dat, tenminste ik geloofde, dat er een soort van oude wijze man was op een wolk, in de wolken, en die wist alles en die kon alles die heeft het goede met je voor, maar dan moet je ook wel het goede doen. En als je niet het goede doet, dan straft hij jou misschien wel. En dus ik was ook wel een beetje bang. En er werd vooral op gelet dat je niet mocht vloeken. Hè? Geen vuile taal gebruiken. En dat vond ik wel iets raars. Want ik merkte ook dat alleen sommige volwassenen daarop letten als je vloekte. En andere volwassenen, die maakten het niet zoveel uit. He, want er waren in mijn buurt waren er ook volwassenen die niet geloofden. Mijn ouders wel, en een paar buren wel, maar andere buren niet. Dus, en het was volgens mij op mijn 9e of de 10e dat ik, dat ik eens een keer met een buurjongen aan het spelen was. En ja, hij vloekte de hele tijd. En ik had, zeg maar, bij mijn opvoeding meegekregen dat je niet mag vloeken, want dan straft God misschien wel. Dus ik zei van, niet vloeken. Maar ja, hij kwam uit een onkerkelijk gezin, dus hij vloekte maar door en het kon hem niet zoveel schelen. En toen gingen we toch afvragen van, hé, maar waarom grijpt God nu niet in? Waarom straft God niet meteen, zoals ze dat altijd zeggen? En toen gingen we toch afvragen van, Zou het misschien niet zo zijn als het mij is verteld? En ik heb toen zelf als experiment eigenlijk ook een paar keer gevloekt, maar er gebeurde niks. Dus ik dacht van, oké, dus ofwel God weet niet dat ik zijn naam ijdel gebruik, of het maakt hem niet uit, of hij bestaat niet.
Ja.
Dus één van die drie dingen. Dus achteraf gezien kan je me vanaf dat moment een agnost kunnen noemen. Ja. En ja, vanaf mijn 13e, ja, het geloof zei me nog zeker niet zoveel. Ik ging wel eens in de maand naar de kerk, dus niet eens elke week. Dus je mag ook weer niet te veel klagen. Maar het zei me niet zoveel. Het is pas later op school, op het gymnasium. Dat was dan wel weer een openbaar gymnasium, waar dus geen officiële godsdienst bij zat. Dat ik meer heb geleerd over hoe het christendom eigenlijk in elkaar zit. Het hele idee van de schepping met een erfzonde en met Jezus die ons zou moeten verlossen van die zonde. Maar dat wij daarvoor hem moeten aanvaarden als onze verlosser. Dat kwam toen voor het eerst naar voren. Weet je wel, ik heb in de kerk vaak gehoord over Jezus. Ze gingen voorlezen het evangelie, maar het werd me nooit echt duidelijk. Het grotere plaatje. En toen het werd uitgelegd op school, toen dacht ik van, ja, dit slaat nergens op. Hoezo? In dezelfde tijd kreeg ik ook les over de evolutietheorie. En dus dat het hele scheppingsverhaal nooit kan zijn gebeurd zoals het verteld wordt in de Bijbel. En toen hoorde ik volgens mij op mijn 16e voor het eerst het woord atheïst. En ja, toen hebben ik en mijn beste vriend Tijmen hebben ons voor het eerst zo genoemd. Als atheïst iemand is die niet gelooft in God, nou dan inderdaad, nee, wij geloven niet in God, dus laten we ons maar zo noemen.
Maar je hebt dus nooit een conflict gehad tussen uw geloof in dus het Bijbelverhaal van de schepping en evolutietheorie? Die reflectie heb je nooit gemaakt? Je was niet overtuigd dat evolutietheorie de juiste theorie was?
Ja, want tenminste, ja, dus ik hoorde van het scheppingsverhaal voor het eerst. Maar ik denk dat ik kan me niet goed herinneren of ik destijds dacht van, oh, zo zal het echt zijn geweest. Of, oh, dat is een mooi verhaal, dat is een mooi sprookje. Mm-hmm. Maar ik weet wel, zodra ik voor het eerst over de evolutietheorie hoorde, toen dacht ik van, oh, is dat zo gegaan? Mm-hmm. Oh, dat wist ik niet. Nou, het is wetenschap, dus als ze dit hebben vastgesteld, dan zal het wel zo zijn. Ja. En ik heb pas later heb ik echt begrepen hoe een groot conflict er tussen die twee is. Maar voor mezelf is het eigenlijk ben ik vrij probleemloos van het ene naar het andere gegaan. Ja. Toen ik merkte dat het ene geloof is en het andere wetenschap.
Ja. Dus. Nog een ander punt dat je daar straks aanhaalde, waar dat die een beetje in de achtergrond verdwenen is nu, zei je. En dus je sprak over dat je je een republikein noemt. Je bent sterk bezig geweest ook in de tijd met nationalisme en zo. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, dat is inderdaad het volgende punt. Het was rond 2005 dat ik... Maar eigenlijk moeten we nog iets eerder teruggaan. Kijk, de aanslagen van 11 september 2001... Die zeiden mij niet zoveel. Ik snapte nog niet zo goed waar het over ging.
Ik was nog heel jong.
Ja, ik was toen 10 jaar. Ja. Ik werd net 11 toen. Maar ik snapte nog niet die religieuze, politieke achtergrond en zo. Ik wist dat het heel erg was, maar hoe dat verder zat met de islam en terrorisme en al dat soort dingen, dat snapte ik nog niet. Wat mij veel meer aangreep was eerst de moord op Pim Fortuyn, hè, dus een rechtspopulistische politicus in Nederland. En later, dat werd nog veel duidelijker, de moord op Theo van Gogh, ja. Een Nederlandse islamkritische regisseur. En dat is vooral omdat Theo van Gogh, die werd volgens mij in november 2004 vermoord, door een moslim-extremist. En toen was het heel duidelijk dat het een religieus motief had. Mm-hmm. Omdat hij dat geuit op de islam, vooral op de positie van vrouwen in de islam. En de moordenaar Mohamed Bouyeri die vond dat een belediging van zijn geloof, en dat mocht niet. En dus moest Theo van Gogh het zwijgen worden opgelegd. En tegelijkertijd zat er ook een doodsbedreiging aan Ayaan Hirsi Ali aan het mes waarmee hij Theo van Gogh had vermoord. En dat vond ik wel, ja, dat is wel echt een schok geweest. Veel mensen in Nederland natuurlijk en in het buitenland was het ook. Mm-hmm. En de reactie daarop was er eentje van wantrouwen tegen alle buitenlanders. En dat is eigenlijk veel te breed en veel te generaliserend. Maar op dat moment kon ik het nog niet...
Dat was jouw reactie.
Hè? Ja, dat kon ik niet vernauwen tot specifiek... jihadisme of islamisme, een bepaalde stroming binnen de islam. Ik dacht meteen, alle buitenlanders is ook niet een onderscheid tussen moslims en niet-moslims of Nederlandse moslims en buitenlandse moslims. Ik dacht heel beperkt eigenlijk daarover. En ik kwam later ook in contact met mensen uit mijn buurt. En dat is mede omdat ik op school op dat moment niet zoveel vrienden had. Een oud buurjongen van mij die had een soort van lonsdeeljongerengroepje gevormd. En dat is een soort van subcultuur die xenofoob is eigenlijk. Die zich afzet tegen buitenlanders en die een soort van nationalistisch extreemrechts profiel heeft. En in het begin was het nog een grap. In het begin was het een beetje stoer doen, maar later werd het toch wel serieuzer. Hè? En er werden niet alleen heel veel politiek incorrecte grappen gemaakt over Joden en over Marokkanen en Turken en zo. Maar het ging ook nog wel veel verder. Er kwam echt een soort van politiek programma bij kijken. En ja, in eerste instantie snapte ik best van dit gaat echt helemaal de foute kant uit. En in één keer Hitler en nazisme gaat verheerlijken. Maar ergens vond ik dat ze ook wel gelijk hadden. Want er waren multiculturele problemen in de samenleving. Er was een dreiging van moslim-extremisten. Maar dit leek me niet de oplossing. Maar toch, ja, ik bleef onder invloed van die groep. Omdat ik ook ergens wilde bijhoren. Hè? Als je geen vrienden ergens in hebt. En toen heb ik ze daar maar gezocht. Dus en ja, waar je besmet is een gekende uitdrukking. Dus, maar ik heb wel geprobeerd om steeds mijn eigen gedachtegoed aan te hangen. Ja. En toen is het geleidelijk via die beweging van met het idee van groot Nederland, zoals ze dat noemen. En dat wil dus zeggen dat Nederland en Vlaanderen eigenlijk... één natie vormen, één volk, één land, of één land zouden moeten vormen, het is al één volk, omdat ze dezelfde taal hebben, dezelfde cultuur en dezelfde geschiedenis en meer van dat soort dingen. En toen kwam ik ook in aanraking met Vlaams nationalisme en heb ik eigenlijk jarenlang heb ik mij bezig gehouden met pleiten voor onafhankelijkheid van Vlaanderen en daarna een samenvoeging van Vlaanderen en Nederland. Mm-hmm. En nationalisme werd daarbij een ideologie die eigenlijk een soort van vervangende religie was voor een religie die ik eigenlijk nooit heb gehad. He, dus het werd voor mij een wereldbeeld door welke bril ik zeg maar... het werd voor mij een bril waardoor ik de wereld zag. He, ik ging elk conflict in de wereld ging zien in termen van nationalisme, van volkeren... He, dit volk onderdrukt dat volk en alle volkeren zouden moeten vrij zijn, maar wel allemaal in hun eigen land wonen.
Ja.
En dus dat is best wel eng, want het is helemaal niet gesteund op wetenschap. Het is heel erg op gevoel en op traditie en op mythes, legendes en best wel racistische ondertonen heeft het wel. Ook al heb ik mezelf nooit een racist willen noemen. Ja.
Dus. Maar je zag dat wel in het kader van een groter Europa, of in die tijd?
Ja, ik ben altijd wel voor Europese eenwording geweest. Ja. Het is alleen wel dat ik niet zo goed wist wat moeten we dan met die grenzen. En ja, er moet ook niet te veel macht naar Brussel of zo. Maar ik ben altijd gematigd pro-EU geweest, zeg maar. Ja. Maar ik had wel het idee dat er binnen de Europese Unie nog heel veel grenzen moesten wijzigen. Hè? Dus wat mij betreft moest België dan worden opgeheven en dan Vlaanderen en Nederland samen. En ja, dan wilden we ook heel graag Brussel hebben, maar dat strookte dan weer niet, want de meeste inwoners van Brussel zijn Franstalig. Moeten we die dan dwingen om Nederlands te spreken? Maar dat ging in tegen mijn principe. Dat zeg maar, dat waar een meerderheid aan sprekers is van een bepaalde taal, dat die dan recht hebben op een eigen staat. Mm-hmm. En hetzelfde probleem had ik met Friesland. Hè? Want ja, de meeste Friezen die spreken Fries. Ja, het neemt inmiddels af. Maar toch, als je echt bent voor elk volk met een eigen taal moet zijn eigen land kunnen hebben. Ja, dan moet je ook Friesland hun onafhankelijkheid gunnen. Dus, ja. En daar verzon ik dan weer iets op van ja, maar Friesland hoort er al zo lang bij. Maar dat is natuurlijk ook niet... echt een goed argument. Dus dat is een beetje een soort van special pleading, hè? Speciaal pleiten. Ja,
ja. Maar als ik zo hoor, dus al die punten dat je nu aanhaalt, is dat een beetje ook de verklaring waarom dat je op een bepaald ogenblik geschiedenis gaan studeren bent?
Ja, geschiedenis vond ik eigenlijk al een hele tijd interessant. Hm. En politiek. En vooral het samenspel tussen die twee. Ik had in het begin had ik ook echt het idee dat ik wel even alle communautaire problemen van België zou oplossen. Dus ik wilde wel graag de Belgische politiek in. En ik dacht aanvankelijk dat het beste zou zijn om politicologie te gaan studeren.
Ja, ja.
En nou, dat zou ik dan kunnen doen in Nijmegen, in Leiden of in Amsterdam. Maar ik vond Amsterdam een veel te grote stad. Ik vond Leiden te ver weg van Zwolle, want ik wilde ook nog wel bij mijn ouders terug kunnen zo af en toe.
Ja.
En Nijmegen leek dan voor de hand te liggen. Het lag ook wel dichter bij Vlaanderen, dus als ik dan... eens een keer heen en weer wou om leuke dingen in Vlaanderen te bezoeken. Bijvoorbeeld nationalistische bijeenkomsten of zo. Dan kon ik daar vlak makkelijk heen. En in Nijmegen had men al een zachte G. En dat vond ik wel mooi allemaal. Maar werd mij gewaarschuwd. Kijk wel uit, want Nijmegen is een linkse stad hoor.
Ja, ja, ja.
En ik dacht, nou, ik ben overtuigd van mijn rechtse mening. Ik hou wel vol.
Ja, ja.
Ik heb uiteindelijk toch besloten om wel naar Nijmegen te gaan, maar in plaats daarvan geschiedenis te studeren, omdat ik had gehoord van ja, politicologie is vrij saai en het gaat over debatten en je moet het allemaal weten hoe je op de juiste manier mensen moet toespreken en veel wetten lezen en dat is allemaal niet zo interessant. En toen heb ik uiteindelijk toch besloten voor geschiedenis, omdat ik zeker wist dat mij altijd zou interesseren.
Ja.
Maar in Nijmegen ben ik toch wel heel anders gaan nadenken, omdat inderdaad, veel docenten daar, veel professoren, die hebben toch wel een meer links gedachtegoed en die zijn heel anti-nationalistisch. Mm-hmm. En zij gaven mij informatie die me toch wel deed twijfelen aan of nationalisme eigenlijk wel een juist idee is en of het wel een goed idee is. En vooral het idee dat überhaupt dat volkeren, naties, dat naties met een T, dat die wel echt bestaan. Maar dat blijkt dus waarschijnlijk gewoon ingebeelde gemeenschappen zijn, of zoals het heet, imagined communities.
Ja.
En voor de 18e eeuw dacht men helemaal niet in termen van volkeren die van iedereen die dezelfde taal spreekt. Men dacht heel erg aan de eigen provincie of het eigen gewest. Dus eigenlijk is het gewoon iets wat uitgevonden is. En bovendien heel erg kan worden gebruikt door machthebbers om volkeren tegen elkaar op te zetten. En voor, laat ik zeggen, groepen mensen. En dat is heel erg gevaarlijk. En dat ben ik steeds meer gaan inzien naarmate ik verder studeerde en verder nieuws ging lezen over wat er gebeurde in de wereld.
Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk altijd wel wat op zoek geweest naar betrouwbare informatie en zo. En dat heeft waarschijnlijk ook jou op die manier onvermijdelijk naar in de sceptische hoek geduwd.
Ja.
Heb je zo... Je had het daar straks over je weg... Je reis weg van de religie. Maar heb je nog een specifiek element dat heel betekenisvol was in je weg richting scepticisme? En dan buiten het religieuze gedeelte? Ik weet nog dat je al een paar keer over vaccinatie gesproken hebt. Want je hebt je uiteindelijk toch laten vaccineren.
Ja,
ik weet niet of dat betekenisvol was, of misschien was er een andere feit die belangrijk was in die weg.
Nou, het was vooral dat ik vanaf vooral 2007, terwijl ik enerzijds nationalistischer werd, werd ik anderzijds ook atheïstischer.
Mm-hmm.
En ik zag geleidelijk aan steeds vaker dat religie veel meer kwaad doet in de wereld dan wat ik zag als het onderdrukken van volkeren. Hè, dus.
Mm-hmm.
En ik vond vrijheid van religie of het recht om ongelovig te zijn, of in ieder geval om te zorgen dat religie niet te veel invloed heeft in de samenleving, leek mij steeds belangrijker eigenlijk dan of Vlaanderen of weet ik veel welk ander land onafhankelijk zou worden. En ik ben mij ook steeds meer gaan verdiepen in de argumenten voor en tegen het bestaan van God. En mm-hmm. naar kijken naar wat de positieve en negatieve factoren van religie in de samenleving. En ik ben me ook verder gaan verdiepen in de evolutietheorie en steeds meer met mensen gaan discussiëren. En, en het is uiteindelijk, het specifieke was dat ik in 2011 of 12, ik denk in 2012, dat ik een beetje genoeg had van alle debatten tussen atheïsten en gelovigen. Toen ben ik op YouTube, want ik deed heel veel van deze discussies op YouTube, ben ik het YouTube kanaal tegengekomen van de James Randi Educational Foundation.
Ja.
En daar vond ik ook hele andere onderwerpen die niet per se religieus waren, maar wel pseudowetenschappelijk. Of die gingen over helderziendheid of over homeopathie, waar ik ook allemaal twijfels aan had. Hè. Mijn ouders zijn ook nog een tijd homeopaat geweest.
Ja, ja.
En dat was ook al behoorlijk een ding waarvan ik niet zo goed wist wat ik daarna van moest geloven. En ik ben steeds meer video's gaan kijken op dat kanaal. En toen kwam ik de video van Jamie Ian Swiss tegen, een Amerikaanse goochelaar. En die video heet Overlapping Magisteria. En daarna legde Swiss voor het eerst uit wat scepticisme nou eigenlijk is, wat het inhoudt en wat de verhouding is tussen atheïsme en scepticisme. En dat scepticisme eigenlijk een beter vertrekpunt is dan atheïsme, omdat atheïsme eigenlijk alleen maar een gebrek aan geloof in goden is. En dat er naast religie heel veel andere zaken spelen die ook belangrijk zijn. En het mooie vond ik juist dat hij het had over het doel van scepticisme. Want het gaat uiteindelijk om het beschermen van je medemens, van de consument, die bedrogen kan worden, die kan trappen in dingen die niet waar zijn, of die feiten kan gaan ontkennen. Hè? Dus zoals klimaatverandering of de Holocaust ontkennen. Of noem het maar op, AIDS ontkennen. Dat er een link is tussen HIV en AIDS. Mm-hmm. Dus het werd mij heel duidelijk dat scepticisme eigenlijk de meest betrouwbare uitgangspositie is, de meest betrouwbare methode om te kijken naar allerlei verschillende zaken in de wereld. Van is dit wel waar of niet? Heb ik eigenlijk zelf wel gelijk? Moet ik misschien mijn standpunt over dit of dat wijzigen? En dat is het mooie aan scepticisme. Het corrigeert zichzelf en het gebruikt de wetenschappelijke methode om dat te doen.
Ja. En dan ben je tot de constatatie gekomen dat je niet de enige bent die zo denkt. Want ik heb ter voorbereiding van dit gesprek eens een lijstje gemaakt van al de zaken waar je voorzitter, medebestuurder of actief in bent. En het is een groot lijstje.
Ja.
En ik dacht van ze één voor één te overlopen, maar misschien is het interessanter dat je eens vertelt. Wat was de eerste organisatie waar je in terecht gekomen bent? Dus ik heb hier de vrije gedachte. Ja, zeg maar.
Ja, nou, ik zeg maar in het prille begin ben ik een tijdje, hoe zou je het kunnen zeggen? Ik ben actief geweest bij de Atheïstische Seculiere Partij. Mm-hmm. Maar dat werd niet zoveel. Maar daar hoorde ik wel voor het eerst van een vrije gedachte. En toen ben ik ook naar de atheïsme dagen geweest. Maar uiteindelijk, waarbij het echt begon, was in mei 2013. Toen op het videokanaal van de JREF een video kwam van Susan Gerbic. Van Guerrilla Skepticism on Wikipedia. Want ik was ook al een tijdje in Wikipediaan. En ik schreef over van alles. Eerst vooral over geschiedenis. En ook over nationalisme. Maar later meer over wetenschap en religie en religiekritiek. En Susan die zei dus eigenlijk van ja, we hebben een wereldwijd project. Waarin wij eigenlijk samen overleggen en samenwerken om te schrijven over alle sceptische onderwerpen. Over pseudowetenschap, over het paranormale, over complottheorieën, ook over religie. Nepproducten, gevaarlijke producten en al dat soort dingen. Dus, en daar wilde ik meteen aan meedoen. En daarmee ben ik eigenlijk betrokken geraakt in actieve wereldwijde sceptische beweging.
Ja.
En via GSOW ben ik dus ook terechtgekomen bij Stichting Skepsis. Mm-hmm. En, maar allereerst eigenlijk nog bij jullie, hè, bij Kritisch Denken, oftewel Brussels Theepot. Omdat jullie ook actief waren bij GSOW. Ja. En dus ik heb ook een tijdje meegeholpen met het team van Kritisch Denken, omdat ik podcasting ook heel erg leuk vond. En omdat jullie bezig waren met scepticisme bekend te maken onder een breder Nederlandstalig publiek. Dat vond ik heel goed. En ik ben uiteindelijk ook, en dan zitten we al iets later, ben ik in eind 2014... ben ik weer in aanraking gekomen met de Vrije Gedachten.
Ja.
En zij hielden namelijk vrijdenkerscafés of vrijdenkersborrels en verlichtingsborrels. En ik had ook al iets gelezen over de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Daar ben ik ook nog een keer bij een symposium geweest. Maar ik merkte wel van, oké, dit is wel heel erg medisch. En ik ben geen geneeskundestudent of dokter of zo, dus ik steun jullie wel, maar ik weet hier te weinig vanaf. Dus daar ben ik nooit lid van geworden. Dat is ook heel duur lidmaatschap.
Ja, ik heb ook een lidkaart van hen en ik ontvang hun tijdschrift. Maar het is zeer moeilijk om erin te lezen als je geen arts bent. Hè?
Ja, precies. Ja. Dus ik steun die mensen van harte. En ja. Het is ook dat zei dus hierop richten. Maar ja, als leek kan ik er helaas niet zo heel veel mee. Maar wat er toen gebeurde was dat in januari 2015 dus de aanslag op Charlie Hebdo was in Parijs. Mm-hmm. Nou, dat heeft me wel geschokt. Want ik was eigenlijk steeds minder bezig met religie en atheïsme. Maar ik merkte hier toch wel dat ik weer iets moest zeggen van religie. Want dat dit kan gebeuren en dat ook nog best wel veel mensen in de media zeiden van oh, maar dat heeft niks met de islam te maken. Of dat is hun eigen schuld. Of ja, maar dat hebben we aan onszelf. Al dat soort dingen dacht ik van nee. Er is hier heel duidelijk een verband tussen religieus geloof en geweld. En daar zou ik ook iets mee moeten doen. En de Vrije Gedachte is de meest uitgesproken religiekritische vereniging in Nederland. En daarom wilde ik daar wel mij voor inzetten.
Mm-hmm. Ja. En wat doet de Vrije Gedachte zo allemaal van activiteit? Dus je sprak daar straks van. Ja, zeg maar.
Ja. Het is een atheïstisch-humanistische vereniging. En vrijdenken lijkt heel veel op scepticisme. Het is het kritisch bevragen van de wereld. Je neemt niet zomaar aan. Je gaat niet uit van tradities of dogma's. En je kijkt altijd van alles. Is het eigenlijk wel waar of niet? En vrijdenkers zijn dus voor het ontmaskeren van religie, maar ook van pseudowetenschappen en andere waanvoorstellingen. En dat kan dus bijvoorbeeld ook kwakzalverij zijn. Ja. En voor een strikte scheiding van kerk en staat. En voor openbaar onderwijs, hè, om religie, religieuze indoctrinatie te weren uit het onderwijs. U moet zeker wel les krijgen over religie. Maar niet te horen krijgen van deze religie is waar en alle andere religies zijn niet waar. Ja. En dat is iets wat kinderen zelf moeten bedenken. Maar wat vooral belangrijk is, dat ze kritisch leren denken. En dan kunnen ze zelf een conclusie trekken. En de Vrije Gedachte is ook erg actief met even kijken, het recht op zelfbeschikking. Ja, dus dat je zelf mag beschikken over je eigen leven. En dus ook over je eigen dood. Ja, dus ik vind het heel belangrijk dat euthanasie wordt gelegaliseerd. En makkelijk beschikbaar is voor iedereen. En houdt zich ook bezig met respect voor andere levende wezens. Hè, vooral dieren. En het milieu. En we willen dus ook een houdbare samenleving. En dat is uiteindelijk hoe ik terechtgekomen ben bij veganisme.
Ja, ja.
Kan ik daar misschien iets over vertellen? Of,
nee, ga maar.
Oké. Ja. Dus binnen de vrijdenkers zijn er relatief veel veganisten en vegetariërs. Want zij zijn zeg maar doorgegaan op het punt van respect voor andere levende wezens. En hebben geconcludeerd dat eigenlijk...
Kun je dat laatste opnieuw beginnen? Want het geluid was eventjes weg.
Oké.
Okay, we beginnen opnieuw met, er zijn veel mensen bij...
Er zijn veel mensen bij de Vrije Gedachte die de conclusie hebben getrokken dat respect voor andere levende wezens en het milieu betekent dat je minstens vegetariër en het liefst nog veganist zou moeten zijn. Mm-hmm. En dus je zou geen dierlijke producten moeten gebruiken. Om dierenleed zoveel mogelijk te verminderen en ook daarmee het milieu beter te kunnen beschermen. Mm-hmm. En ik vond ze in het begin heel erg extreem. En het leek me ook wel heel moeilijk om zo te leven. Maar ik vond ook dat ik als scepticus zou moeten kijken naar wat hun argumenten zijn. En ik kwam er uiteindelijk achter dat er voor mij geen... goede redenen meer waren om vlees te blijven eten. Mm-hmm. En als het even kon ook geen andere dierlijke producten zoals melk en kaas en eieren en vis. Omdat eigenlijk, je hebt het niet nodig om te overleven. En het veroorzaakt zeker heel veel dierenleed. De manier waarop wij dieren houden en slachten is helemaal niet nodig. En het gaat met heel veel pijn en stress gepaard. Dat hebben we onlangs ook nog kunnen zien hoe dat ging in verschillende slachthuizen in Vlaanderen, in Tielt en in, hoe heet het andere ook weer?
In Wingeren. Op minder dan 10 kilometer van mijn deur.
Wingeren?
Nee, dat was in Tielt, ja. 15 kilometer van mijn deur.
Oh ja. En in... laatst ook een slachthuis waarin... Ja, dus... En ja, dat is gewoon het vlees dat bij ons in de supermarkt ligt. Mm-hmm. En dan kun je wel een sticker erop plakken met een beter leven. Maar ja, echt goed leven hebben die dieren niet gehad. Dat blijkt wel uit de beelden. En nou, dat soort dingen hebben mij tot de conclusie gebracht dat ik ook... wat zou moeten doen aan het verminderen van dierenleed en tegelijkertijd het milieu. Want tussen de 14% en 18% van broeikasgassen die er worden uitgestoten op dit moment, die komen uit de vee-industrie. Dus als wij plantaardig zouden leven, dan zou het veel beter zijn voor ons milieu. Dus ik kon mijn oude voedingspatroon niet meer verdedigen. Er was een alternatief. En ik vind dat als mijn standpunt niet klopt, dat ik dan gewoon mijn standpunt zou moeten wijzigen. En in dit geval moet je dan ook de daad bij woord voegen. Dus probeer eens mogelijk plantaardig te leven. En dat duurde, dat was wel moeilijk, maar het is nu grotendeels gelukt. Hè? Dus ik ben...
Hoe lang heb je erover gedaan?
Dat duurde iets meer dan een jaar. Dus van januari 2015 tot... maart 2016. Ja. En sindsdien heb ik geen vlees meer gegeten of geen vis. En ik drink ook veel minder melk en kaas. Eigenlijk alleen als het nog in een ander product zit en het is niet zoveel, dan denk ik oké. Dus ik ben pragmatisch. Een beetje zoals Tobias Leenaert van Ethisch Vegetarisch Alternatief. Mm-hmm. Vlaanderen. Dus ik doe mijn bijdrage, maar ik ben niet heel streng. Er zijn ook veganisten die gaan wel heel ver en die maken het zichzelf en vooral ook hun sociale omgeving erg moeilijk. En ik denk niet dat dat echt helpt. Belangrijk om tenminste jouw bijdrage te doen.
Zie je ook morele problemen bij het eten van insecten of schaaldieren bijvoorbeeld?
Dat is wel grappig dat je die vraag stelt. Die heb ik ook gekregen laatst nog. We weten het niet zo goed of die dieren kunnen lijden. Dus dat gaat er dus om of ze kunnen lijden. Want dan heb je een bepaalde morele verplichting tegenover iets. Dus als een steen niet kan lijden, dan mag je ermee doen wat je wil. Maar als een insect bijvoorbeeld wel zou kunnen lijden, als het een zenuwstelsel heeft waarmee je pijn kan ervaren, dan zouden we moeten proberen om ze niet te eten. Tegelijkertijd kun je hetzelfde afvragen van planten. Hè? Ja, want het alternatief is van oké, dan moeten we planten eten. Maar als planten ook pijn kunnen lijden, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Want dan kun je dus sowieso als mens niet overleven zonder andere organismen pijn te doen. Maar dan nog steeds, dan is veganisme het principe dat je zoveel mogelijk pijn moet vermijden. Reduceren, minimaliseren.
Ja.
En als je dan kijkt naar hoeveel planten je een dier moet geven, bijvoorbeeld een koe, voordat die naar de slacht kan, dan is dat 16 keer meer dan als je gewoon meteen die planten zelf zou opeten als mens.
Ja.
Dus als je, dus er zijn wel eens vleeseters die zeggen van ja, maar misschien hebben planten wel gevoelens. Als je echt bezorgd bent om de gevoelens van planten, dan zou je al helemaal veganist moeten worden, want dan moet je veel minder planten opeten in totaal.
Ja. Ik wist eigenlijk heel lang van Emiel dat hij veganist geworden was. Wie van jullie twee is dat eerst geworden en hebben jullie elkaar beïnvloed?
Ja, Emiel was de eerste. Dus ik heb Emiel rond dezelfde tijd leren kennen als jou. En dat was in 2015. En ik weet dat hij in... Nee, in 2013 heb ik hem leren kennen. En in 2015, februari 2015 volgens mij, is hij uiteindelijk veganist geworden. Mm-hmm. En hij heeft mij mede overtuigd, samen met een andere Nederlandse vrijdenker.
Maar je was er eigenlijk al mee bezig vooral je het hoorde van Emil.
Ja. Nou, ja, ik had er al eerder van gehoord inderdaad. Maar Emil was heel erg belangrijk in mij overtuigen. En dus ook een ander lid van het team van Russell Stapelt. Ja. En hij was ook helemaal niet opdringerig. Het was een hele rationele discussie. En zo af en toe vroeg hij van goh, wat vind je hiervan en daarvan? En stond heel erg open voor tegenargumenten. En nou, we keken samen naar wat zegt de wetenschap. En toen bleek hij eigenlijk toch steeds gelijk te hebben. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan toegeven. Ja.
Ja. Nu, om nog eens verder te gaan op het lijstje van organisaties. Dus de aanleiding van om nu eigenlijk met jou te spreken was het feit dat je vorige maand voorzitter of medevoorzitter geworden bent van EXO.
Nou, dat is niet helemaal juist, maar ik zit in...
In bestuur.
Dus we hebben nu een nieuw bestuur gekregen. En dat bestaat uit 9 leden. Er zijn er wel heel veel, maar ze hebben allemaal een eigen functie.
Ja.
Ja, dus de voorzitter is Claire Klingenberg. Die komt uit Tsjechië. Mm-hmm. De vicevoorzitter is, moet ik het even goed zeggen, Tim Trachet.
Ah, ja.
Komt uit Vlaanderen, uit België.
Ja, die ook ook in de raad van bestuur van Skep zit.
Ja, en de penningmeester is Amadeo Sharma. Die is van de Duitse sceptici, van de Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Mm-hmm. Ja, dat is een hele mooie naam die de Duitse sceptici zichzelf hebben gegeven.
Altijd.
Ja, hij was de... Hij is een van de meest actieve sceptici in Europa. En verder hebben we nog Pontus Boekman en Paola de Gordi.
Van de Europese podcast.
Ja, precies. En hij is van de Zweedse sceptici. En Paola is van de Italiaanse sceptici. Mm-hmm. En daarnaast zijn er nog 4 geassocieerde bestuursleden. Die hebben een iets minder belangrijke functie, maar... die doen ook mee. Dat zijn Andras Pinter, dat is de host van de European Skeptics Podcast. Die komt uit Hongarije. Ja. Katharine de Jong, die is bestuurslid en voormalig voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Ja.
Michael Heap, dat is de voorzitter van de Association for Skeptical Enquiry. Dat zijn Britse sceptici, maar het is niet zo heel groot, die organisatie. En ik, dus van de Vrije Gedachten en... een paar andere organisaties waar ik ook bij zit. Ja. Dus we zijn met z'n 9. Het is wel erg druk. En we komen natuurlijk ook niet zo vaak bij elkaar. Maar wat we vaker doen is virtueel vergaderen.
Ja. En dus je zal je Skype terug in orde moeten krijgen.
Ja, precies. Ja, dat liep voor 2 weken geleden liep het ook niet zo goed. Heel veel mensen konden geen verbinding krijgen. Dus het is, voor veel mensen is het eventjes technologisch een uitdaging. Ja. Maar dat gaan we wel oplossen. Maar in ieder geval, het is heel erg belangrijk om op Europees niveau samen te werken tussen sceptici. Mm-hmm. Omdat pseudowetenschap niet stopt bij de grens. Hè? En we weten van heel veel Oost-Europeanen dat ze met leden ogen moesten aanzien hoe het ijzeren gordijn viel. Want daardoor kwam heel veel... homeopathie uit Duitsland en heel veel alternatieve geneeswijzen en pseudowetenschap en complottheorie werden in één keer ook ingevoerd naar Oost-Europa.
Ja.
En dus zijn heel veel sceptische organisaties zijn in de jaren 90 en de vroege jaren 2000 ontstaan in Oost-Europa. Daarvoor waren ze eigenlijk niet nodig, omdat... de communistische regimes daar best wel wetenschappelijk waren over het algemeen. Wetenschap stond hoog in het vaandel. Mm-hmm. Maar ja, met het verdwijnen van het communisme moesten heel veel burgers dat nu zelf gaan doen. Dus, maar sowieso, er zijn heel veel, bijvoorbeeld heel veel kankerkwakzalvers. Hè? Dus mensen die beweren dat ze kanker kunnen genezen, maar eigenlijk niet. Die zijn, ja, die doen zaken in heel Europa. En vooral Duitsland is dan een trekpleister, omdat Duitsland een veel, ja, hoe zeg je dat?
Een tolerantere wetgeving heeft?
Ja, een tolerantere wetgeving. Die hebben het zogenaamde heilpraktiker systeem. Ja. En daarbij hoef je dus eigenlijk helemaal geen diploma te hebben als arts, om toch allerlei ingrijpende behandelingen toe te passen. Hè? Mm-hmm. Dus je mag bijvoorbeeld als heilpraktiker mag je zomaar in het lichaam van een patiënt snijden. En je mag die mondeling ook allerlei stoffen toedienen. Mm-hmm. En dat zou in Nederland bijvoorbeeld en heel veel andere Europese landen zou dat niet mogen.
Ja,
maar daarom zijn er heel veel mensen die op zoek zijn naar een behandeling die in hun land niet mag, die gaan dus naar Duitsland. Er zijn goede redenen waarom die behandeling niet mogen, omdat ze heel gevaarlijk zijn.
Ja.
En, omdat ze niet gecontroleerd zijn. En er kan maar van alles misgaan. En dus het is ook belangrijk dat zeker, en dat kan Wim Betts beter uitleggen dan ik, maar dat er bijvoorbeeld ook een weerwoord wordt geleverd aan bijvoorbeeld homeopaten, die massaal ervoor hebben gezorgd dat in heel Europa de homeopathie een aparte status heeft gekregen, waardoor het dus niet hoeft te voldoen aan allerlei wetgeving, allerlei regelgeving, ja, waarin de staat van wat het moet kunnen doen. Het moet bewezen zijn dat het werkt en het moet ook belast kunnen worden. Dat is nu allemaal niet het geval. En dat is heel raar, want homeopathie werkt niet. En kan tegelijkertijd wel rekenen op deze speciale status en daarmee heel veel geld verdienen. En het leidt bovendien toe dat mensen die echt iets hebben, dat ze op homeopathie gaan vertrouwen in plaats van de echte geneeskunde. En dan kan het soms alleen maar erger worden en misschien soms wel te laat zijn. Dus het is echt belangrijk dat sceptici ook op Europees niveau, en bijvoorbeeld in het Europees parlement, hun stem laten horen. De stem van de wetenschap. Van kijk nou uit. Want heel veel politici die snappen de wetenschap niet. Die zijn gevoelig voor verhalen van lobbyisten. Van pseudowetenschap en alternatieve geneeswijzen.
Ja.
Dus, en wij proberen dus op Europees niveau. Bij de Council of European. De European Council of Skeptical Organizations. Dus de samenwerking tussen verschillende sceptische organisaties in Europa te verbeteren. En informatie uit te wisselen en dus uiteindelijk ook samen strategieën te ontwikkelen om consumenten te beschermen en dus te zorgen dat wetenschap hoog in het vaandel wordt gehouden overal.
Mm-hmm. Ja. En dus concreet, wat doet EXO? Dus om de twee jaar of ieder jaar organiseren ze een congres in een van de landen, in een van de lidstaten. Maar daarnaast dus doen ze ook echt effectief aan lobbying in het Europees Parlement in Brussel ofzo?
Nou, tot nu toe niet. En dat is echt een groot gemis.
Ah, ja.
Omdat de EXO een tijd lang een slapende organisatie is geweest. En eigenlijk zich alleen richt op de kerntaak van het organiseren van een tweejaarlijkse Europees Sceptisch Congres.
Mm-hmm.
En dat zou anders moeten zijn. En dat is vooral omdat we tot nu toe helemaal niet gebruik hebben gemaakt van alle digitale middelen. En dat heeft er mede mee te maken ook dat heel veel mensen die betrokken zijn bij de council, dat die zelf op landelijk niveau bestuurslid zijn bij een organisatie. Hè? Dus ik heb net al die organisaties genoemd. Dus dan moet je een dubbel functie uitvoeren. als je daarnaast ook nog eens een voltijds baan hebt, dan wordt het wel ja, heel erg druk.
Ja,
dus ja. Misschien moeten we daar ook iets anders mee doen. Dat mensen die afgevaardigd worden naar de Europese Council, zeg maar, de Europese Raad, dat die niet ook nog op nationaal niveau allerlei bestuurstaken en verantwoordelijkheden hebben.
Mm-hmm. Eigenlijk al een concreet plan van aanpak met die werkgroep? Dus je zei dat jullie nu en dan eens virtueel vergaderen. Komt daar iets uit of is het nog te vroeg?
Ja, nou, 2 weken geleden is er dus een eerste virtuele vergadering gehouden. En Claire Klingenberg die trekt eigenlijk de kar nu op dit moment. En die komt met verschillende voorstellen hoe wij concreet het kunnen aanpakken. Waarschijnlijk komen er verschillende comité's die zich bezighouden met specifieke onderwerpen, specifieke activiteiten. En daar gaan we dan mensen voor werven. En een specifiek bestuurslid zal er dan voor verantwoordelijk zijn. Maar om daar nog concreet op in te gaan, dat zou iets te vroeg zijn.
Ja, ja.
Maar in ieder geval moeten we sowieso kijken naar of onze statuten nog wel van deze tijd zijn. Hè? Want we zijn inmiddels 23 jaar oud. Er is inmiddels is er van alles veranderd. Men is minder bezig met paranormale fenomenen en veel meer bezig met alternatieve geneeswijzen tegenwoordig. We willen ook kijken naar of we meer organisaties lid kunnen maken van deze koepelorganisatie. En ook de communicatie moet worden verbeterd, meer technologie inzetten. En een effectievere vergaderstructuur en effectievere besluitvorming. En daar zijn al enige voorstellen voor ingediend en die worden op dit moment geratificeerd. Dus... bij een volgende vergadering zal er meer concreet worden besproken over hoe we dit plan, of deze plannen eigenlijk, verder gaan invullen. Maar ik heb heel veel vertrouwen in Claire. Zij heeft ook het laatste Europese Skeptisch Congres in Wrocław in Polen georganiseerd, mede georganiseerd. En ja, ze heeft heel veel organisatietalent. Zij is zelf ook een events manager. En ik denk dat wij met z'n allen een grote passie hebben om dit tot een succesvol project te maken. En dat we het scepticisme op Europees niveau een nieuw leven willen inblazen.
En heeft EXO een eigen budget? Moeten
lidorganisaties?
Moeten de lidorganisaties... Wacht, ik ga dat eens even opnieuw zeggen en dan ga ik alleen maar dat stuk overhouden in de uiteindelijke. Moeten de lidorganisaties dan een bijdrage betalen om lid te blijven, waardoor dat EXO kan opereren? Of hoe werkt dat?
Ja, dus op dit moment komt het voornaamste budget van de EXO komt op dit moment uit contributie van de lidorganisaties. Mm-hmm. Maar die is op dit moment vrij laag. En die is ook afhankelijk van hoeveel leden een organisatie heeft. En dat heeft ook te maken met de grootte van het land. Dat schijnt een hele ingewikkelde berekening te zijn. Er schijnt een Slovaakse vereniging te zijn waar nog 1 persoon lid van is. Dus die betaalt elk jaar 1 euro of zo. Maar je hebt ook wat grotere organisaties, zoals de GWUP. Volgens mij is het grootste bedrag dat je betaalt per jaar maar 100 euro. En dat is heel weinig. We kijken dus ook naar hoe we dat de contributie kunnen verhogen. Want op dit moment kunnen we er niet zo heel veel mee doen. Mm-hmm. Dus... Maar dan moeten we natuurlijk ook kunnen laten zien wat de organisaties daarvoor terugkrijgen.
Ja. Het is natuurlijk niet onlogisch dat de contributie afhankelijk is van het aantal leden. Hè? Want hun eigen budget van die lidorganisaties zal ook daarvan afhangen.
Ja.
Goed, dat was interessant. Ik heb nog 1 vraagje. Ik zou graag willen terugkeren naar een van de eerste organisaties waar je over begon te spreken. Wikipedia en de... GSO, Gorilla Skeptics on Wikipedia. Misschien eerst een andere vraag. Heb je een idee al van hoeveel lemma's dat je geschreven of aangepast hebt op Wikipedia?
Nou, aangepast, daar zou ik geen idee van hebben. Dat zijn er zoveel. Maar misschien is daar wel een tool voor. Maar die kan kijken hoeveel artikelen ik heb aangepast. Maar het aantal artikelen dat ik heb geschreven, dat is op de Nederlandstalige Wikipedia een stuk of 550.
Amai.
En op de Engelstalige Wikipedia ook nog een stuk of 50.
Ja.
En zo hier en daar heb ik ook op een andere Wikipedia wel eens iets geschreven, op de Frans of de Duits of zo. Maar het is voornamelijk op de Nederlandstalige en Engelstalige dat ik actief ben nu. Dus, maar het getal zegt op zich niet zo heel veel, want het varieert heel erg in lengte. Hè? Dus,
ja, tuurlijk.
Sommige artikelen zijn maar 10 zinnen lang. Maar andere is eigenlijk een klein boekje.
Ja.
Heel groot stuk geschreven over bijvoorbeeld republicanisme in Nederland. Of over het artikel over de Duitse sceptici is best wel groot geworden. En,
heb je zo'n artikel waarvan dat je nu kan zeggen, daar ben ik echt fier op? Waarschijnlijk meerdere. Maar
ja, een artikel dat ik onlangs heb gepubliceerd is QED. Tussen haakjes conference. Ja, dat is dus de sceptische conferentie die elk jaar wordt gehouden in Manchester. Georganiseerd door de Merseyside Skeptic Society en de Greater Manchester Skeptic Society. Het is eigenlijk zijn het 4 dagen waarbij je tal van Britse en andere Europese sceptici tegenkomt en de enkele prominente wetenschappers en andere sceptische activisten vertellen een verhaal en gaan met elkaar in discussie. En het is een prachtige gelegenheid om andere sceptici te ontmoeten. En om nieuwe ideeën te ontwikkelen en nieuwe projecten op te zetten. En daar heb ik dus een artikel over geschreven.
Mm-hmm.
Maar op dit moment is dat nog heel recent. Dus,
ja. Dus er kan nog altijd iemand komen die uw artikel niet goed vindt? Of,
ja, dat zou kunnen. Ja, op dit moment vindt de organisatie zelf vindt het niet zo leuk dat ik hun logo heb gebruikt, want ik heb er hun toestemming daar niet voor gevraagd. Nee. Dus we moeten nog even kijken of dat wel mag. Maar het kan altijd zijn dat iemand zegt van nou, dat klopt niet, of daar zou ik wel wat meer bewijs voor willen zien. Ja. En dan ga ik met een persoonlijke discussie. Ja.
Nu, dus iedereen kan beginnen editen op Wikipedia. Wat is dan het belang van een organisatie als de Gorilla Skeptics van Wikipedia?
daar ben ik weer.
Dat kwam eigenlijk goed uit, want ik had een stuk stilte nodig om de ruis te analyseren, om die dan te kunnen wegfilteren bij een naprocessing. Dus, ik ga eens mijn vraag herhalen. Iedereen kan eigenlijk op Wikipedia wijzigingen aanbrengen en beginnen editen. Maar wat is dan het nut eigenlijk van een organisatie zoals Gorilla Skeptics on Wikipedia?
Nou, het nut van samenwerken als sceptici op Wikipedia is dat je elkaar kunt helpen met hoe je dingen aanpakt. Hè? Dus er komen heel veel nieuwe mensen bij en hoe meer mensen je bent, hoe meer werk je kunt verrichten. En je kunt elkaar helpen met adviseren, het zoeken van bronnen en het aanpakken van verschillende discussies in conflicten met andere Wikipedianen en samen een oplossing zoeken. En het is voornamelijk belangrijk omdat er heel veel misleidende informatie staat op Wikipedia. Mm-hmm. Als mensen onzin schrijven, dan kun je dat meestal heel snel zien. Echt duidelijke onzin, die wordt zo weer verwijderd. Wat veel moeilijker is om te vinden, is onzin die lijkt waar te zijn en ook wel redelijk objectief lijkt te zijn geschreven, maar er is bijvoorbeeld geen bron voor. Of de bron die geciteerd wordt is niet betrouwbaar. Of het is niet op een neutrale wijze geschreven. Het gaat bijvoorbeeld in een bepaalde richting. En er staat informatie in over organisaties of producten of diensten of zo. Mm-hmm. Die eigenlijk die zaken promoten. En dat zou niet mogen, want Wikipedia moet neutraal zijn. Het is ook belangrijk om over scepticisme zelf te schrijven. Hè? Dus dat mensen weten wat scepticisme eigenlijk is. Dat het een beweging is die streeft naar controleren of dingen wel kloppen. En naar het beschermen van consumenten. En dus mijn voornaamste activiteit de afgelopen jaren was het schrijven over verschillende sceptische organisaties in Europa. En zodat mensen dus weten dat die organisaties er zijn. En dat ze via die organisaties er ook meer informatie zouden kunnen krijgen. En ook zelf eraan zouden kunnen deelnemen als ze zouden willen. En het is ook belangrijk voor sceptici onderling om te weten van, goh, welke sceptici zitten er eigenlijk in onze buurlanden. Hè? Dus ik had ook nog nooit eerder gehoord van SCEP. En van het comité para. Ja. En het is dankzij alles wat ik erover heb gelezen en geschreven. En dat doe ik in samenwerking met heel veel anderen. Die vooral talen spreken die ik niet zo goed machtig ben. Over wat voor een brede beweging er eigenlijk is in Europa. En dat we als we samenwerken heel veel informatie uitwisselen. Dat wij nog beter worden in het consumenten beschermen. En nog beter in het bestrijden van mogelijk schadelijke onzin. Dus en met hoe meer mensen we dat doen op Wikipedia, hoe beter. En waarom precies Wikipedia? Dat is omdat Wikipedia heel veel gelezen wordt. Het is, op dit moment is het de zesde website ter wereld qua bezoekersaantallen. Hè, dus als jij gaat googlen of een andere zoekmachine gebruikt. En je bent op zoek naar een fenomeen waar je nog niet zoveel over weet. Dan heb je bij 88% van de keren dat je iets zoekt, dan is een Wikipedia-artikel een van de eerste hits die je zult krijgen. Of de eerste hit die je zult krijgen. Dus veel mensen gaan dan op dat Wikipedia-artikel klikken en dan lezen wat daar staat. Dus het is belangrijk dat de informatie die zij dan te lezen krijgen, dat die ook echt klopt. En wij bij Gorilla Skeptics on Wikipedia kunnen er dus voor zorgen dat die informatie ook daadwerkelijk klopt. En we kunnen dus ook scepticisme zelf meer op de kaart zetten als wij daarover schrijven. En we hebben dus ook een taak om te schrijven over al die zaken, op een betrouwbare en objectieve manier. We zouden dus ook onszelf niet te veel moeten promoten. We moeten ook kritisch schrijven over onszelf. En dat is misschien nog wel het lastigste. Uh-huh. Dus zelfs als we schrijven over sceptici of sceptische organisaties, dan moeten we soms een hoofdstukje schrijven over kritiek,
ja,
die op ons is gekomen. Van bijvoorbeeld mensen die wel in bepaalde dingen geloven, of mensen die bijvoorbeeld klimaatontkenners, die kritiek leveren op sceptische organisaties. Dat kan ook. Dus en het is goed dat mensen dus ook kritiek op ons lezen en dan zelf een conclusie kunnen trekken en dan kijken of ze het met ons eens zijn of niet. Dus,
mag ik dat als een oproep zien om luisteraars aan te moedigen om ook lid te worden van Wikipedia, Gorilla Skeptics op Wikipedia?
Ja, zeker. Wij kunnen altijd nog wel meer mensen gebruiken. En zeker op de Nederlandstalige Wikipedia zijn er heel veel artikelen die niet af zijn, die nog niet geschreven zijn of die heel slecht onderbouwd zijn. En dat kunnen we zeker wel gebruiken, ja. En er zijn al heel wat Nederlanders en Vlamingen die ons meehelpen, maar ik kan altijd nog meer mensen gebruiken. Mensen die specifieke kennis hebben over een bepaalde vorm van pseudowetenschap of complottheorie of alternatieve geneeswijze, of die heel veel weten van religie, al dat soort dingen. En die goed kunnen schrijven, die kunnen we goed gebruiken. Of mensen die vaak naar dit soort conferenties gaan en die veel foto's nemen. Of die goed zijn in audio en video, die kunnen we ook heel erg gebruiken om artikelen te illustreren. Maar vooral schrijvers. Schrijvers en vertalers, die kunnen we heel goed gebruiken om informeren.
Fotografen ook.
Ja, fotografen ook, ja.
En heb je het gevoel dat Wikipedia over het algemeen vrij betrouwbaar is, of niet?
Ja, dat zou ik wel zeggen. Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan ook. Een onderzoek van een tijd geleden al, is dat de inhoud van de Encyclopedia Britannica en van Wikipedia, dat die voor 89% overeenkwam. En dat in de meeste gevallen waarin ze niet overeenkwamen, dat Wikipedia meer up-to-date was, betrouwbaarder en uitgebreider. Dus dat zegt wel heel veel. En het blijkt ook dat bij een Nederlands onderzoek dat mensen Wikipedia erg betrouwbaar vinden. Maar het verandert, het hangt erg af van welk artikel. Het ene artikel is het andere niet. Iedereen schrijft op een andere manier. En sommige artikelen hebben meerdere auteurs en andere maar één. Er heeft nog nooit iemand anders naar gekeken of het eigenlijk wel klopt. En vooral als het er de artikelen nog niet zo goed gelezen en kritisch bekeken zijn, dan kan het zomaar zijn dat het helemaal vol onzin staat. Dus ik heb bijvoorbeeld de afgelopen dagen heb ik gelezen over verschillende artikelen over Anglo-Saxische koninkrijken in Engeland. Het heeft niet zoveel met scepticisme te maken, maar om maar aan te geven, die artikelen hadden een paar zinnetjes, geen enkele bron. En een heleboel van de dingen die er stonden, die klopten helemaal niet. Uh-huh. Dus er valt nog heel veel te winnen over als het gaat om betrouwbaarheid. En dat is ook het voordeel van Wikipedia. Je kunt alles met bronnen onderbouwen. Dat heb je bij een gewone encyclopedie niet.
Ja.
Dus je kunt altijd controleren of het wel gebaseerd is op een betrouwbare bron.
Ja. Stel nu dat iemand van de luisteraars overtuigd is om lid te worden van Gorilla Skeptics. Hoe gaat dat dan verder in zijn werk?
Nou, ik denk dat het sowieso heel erg leuk als je dat zou doen. Ik denk dat het beste is dat je contact met ons opneemt via Facebook. Mm-hmm. Dat kun je doen door een vriendschapsverzoek te sturen naar Susan Gerbic. En dat haar naam spel je als S-U-S A-N, spatie G-E-R-B-I-C. Of je kunt mij een berichtje sturen. Ja, ik ben Leon Korteweg. Maar je kunt ook naar de publieke pagina gaan van Guerrilla Skepticism op Wikipedia en die een persoonlijk bericht sturen. Dan kunnen wij het ook afhandelen.
Ja, en voor wie het dat allemaal niet lukt, dan kunnen ze altijd contact opnemen via het contactadres van Kritisch Denken natuurlijk. Of op onze Facebookpagina. Zo. Goed.
Oké. Nee.
Ja. Bedankt. Dat was zeer interessant, Leon. En de plannen nu nog? Nog grote plannen buiten al die zaken? Ik vraag me af of je dat allemaal rondkrijgt op 24 uur.
Ja, op dit moment heb ik het heel erg druk met mijn baan. Maar ik probeer de buitenom nog dus actief te zijn voor al die verenigingen en ook nog voor Wikipedia. En ik hoop dat ik van deze hobby eigenlijk ook nog mijn beroep kan maken door de journalistiek in te gaan.
Ja.
Dus ik zou zeker via Yalta of een andere krant of medium zou ik graag onderzoeksjournalist zijn en kritische stukken schrijven over verschillende misstanden die er in de wereld zijn en mensen waarschuwen voor gevaarlijke praktijken en misleidende informatie.
Goed. Oké, bedankt. We horen elkaar nog wel binnenkort.
Ja, leuk. Dankjewel.
Ja, ik ga het hierbij afsluiten. Dus ik heb nu...
Okay.